Alternatieve adviesmodellen.
In zijn in 2003 verschenen boek Provocatief adviseren volgt na een korte inleiding een hoofdstuk over het klassieke adviesproces. Eigenlijk is dat hoofdstuk een opmaat naar hoofdstuk 4 getiteld Provocatieve perspectieven. In het algemeen heeft Weggeman helemaal niets tegen een goed klassiek adviesproces, ook al deelt hij de visie van denker Manuel Castells dat de wereld zo langzamerhand een casino society is geworden. Daarmee bedoelt hij dat de wereld zo complex is geworden dat we steeds minder goed weten wanneer we aan welke knoppen moeten draaien en in welke volgorde we op knoppen moeten drukken om het beoogde effect te behalen. Er zijn nauwelijks nog rotsen in de branding, expliciteert Weggeman. Voor nogal wat problemen voldoet nog steeds de bekende cyclus van reflecteren, het formuleren van een vraagstelling, diagnosticeren en analyseren, ontwerpen, het opstellen van een veranderplan, ingrijpen en implementeren, evalueren en wederom reflecteren, waarna de cyclus opnieuw kan beginnen. Prima, zegt Weggeman, maar daarmee kunnen we volgens hem eigenlijk alleen uit de voeten als er sprake is van een organisatiecrisis, zoals hij destijds ook bij Philips meemaakte. Er moesten mensen uit omdat de banken de geldkraan hadden dichtgedraaid. En hoe regel je dat dan? Goede managers schakelen zichzelf of hun adviseurs eerder in. Zij zijn de crisis steeds voor. En voor die groep biedt Weggeman in Provocatief adviseren 4 nieuwe denkmodellen aan. Dadaviseren, literair adviseren, esthetisch organiseren en oosters organiseren. Ze zijn alle 4 bedoeld om het repertoire van de adviseur te vergroten en niet om met een nieuw analysemodel te komen. Volgens Weggeman slagen veel adviseurs er namelijk slecht in om van hun stokpaardjes af te komen. Zoals we al eerder concludeerden, lijden zij vaak aan pigeonholing. Waar hij ook losgelaten wordt, altijd komt de postduif weer terecht in hetzelfde kooitje. Anders denken levert andere oplossingen. We nemen deze 4 modellen 1 voor 1 met u door. Dadaviseren. Allereerst dus dadaviseren. De combinatie van dada en adviseren. Dada is een kunststroming die zich vooral kenmerkt door omdraaien, het belang van de nutteloosheid en de relevantie van de onzinnigheid. Dadaïsme ontstond in de 20e eeuw uit een diepe afkeer van een maatschappij die door haar rationele gedrag oorlogen had voortgebracht. Volgens dadaïst Marcel Duchamp stond deze stroming voor een methode om een bepaalde geestesgesteldheid kwijt te raken, om te ontsnappen aan de invloed van de directe omgeving, om de banden met het verleden te doorbreken en om clichés te leren vermijden, ofwel een stroming om jezelf vrij te maken. Het dadaviseren van Weggeman is een vorm van adviseren waarbij de adviseur zich bij het operationaliseren van zijn interventies laat leiden door dadaïstische gevoelens zonder zich daarbij oncomfortabel te voelen. Dat laatste is daarbij verplicht, stelt hij. Met dadaviseren wil Weggeman de adviseur uitdagen om een probleem eens van een heel andere kant te bekijken. Zo stelt hij dat probleem en oplossing vaak een variant van elkaar zijn. Hij legt het uit aan de hand van een praktijkvoorbeeld. Een adviseur werd eens opgeroepen om een probleem in een managementteam op te lossen. Van de 10 MT-leden lagen er 2 nogal eens dwars en dat leverde spanningen op. De adviseur op zijn beurt zei dat een Amerikaanse guru eens stelde dat het goed is om tegengestelde meningen te hebben, omdat er dan veel creatievere oplossingen bedacht worden als gevolg van constructieve wrijving. Terzijde, zo'n Amerikaanse guru kun je er altijd ingooien als adviseur, omdat toch nooit iemand naar de naam van die beste man zal vragen, schetst Weggeman. Maar het verhaal eindigde met de vraag van het MT of de adviseur in andere MT's ook niet voor meer tegengestelde meningen kon zorgen, want dat zou zo goed zijn. Zie hier dada in optima forma. De zaken zijn geheel en al omgedraaid. Het probleem is de oplossing geworden. De Walkman is ook een goed voorbeeld van dadaïstisch gedrag. In de nieuw ontworpen cassettespeler bleek de ontworpen ruimte voor een luidspreker te klein om goed geluid te kunnen produceren. Waarom de luidspreker dan niet buiten het apparaat, bedachten ze in Japan. Dankzij de koptelefoon is toen personal audio ontstaan en ze noemden het ding een Walkman. De dadaviseur vervult volgens Weggeman een beetje de rol van hofnar, maar die rol durven adviseurs zelden te spelen. Ook voor de senior adviseur kan een dadaïstische kijk op de wereld verhelderend zijn. In zijn boek haalt Wegeman daarvoor Edu Veldman aan, die beweert: deskundigheid, onderzoeken en weten van professionals leidt uiteindelijk steeds tot het inzicht of de overtuiging dat niets onweerlegbaar belangrijk is en dat de ene zienswijze niet beter of meer waard is dan de andere. Deskundigheid leidt niet tot ernst en gewichtigheid, maar tot spelen en lichtheid, tot aandacht, verwondering, bescheidenheid en respect. Deskundigheid motiveert niet tot regelen, sturen, beïnvloeden en managen, maar wel tot aandachtig aanwezig zijn. Tot niet doen. En ook dat is Dada. Wegeman is het er van harte mee eens. Literair adviseren. De tweede uitbreiding van het repertoire van de adviseur, anders gezegd van tegendraads adviseren, dat Wegeman heeft bedacht, is het zogenaamde literair adviseren. Het is een narratief perspectief. De literair adviseur vertelt verhalen en doet zijn best om die van een zekere schoonheid, diepgang of confronterende kracht te voorzien. Uiteindelijk gaat het om de impact die een verhaal heeft. Volgens Wegeman ben je presentaties met bullet points morgen weer vergeten, maar vertel je een spannend verhaal, dan weten mensen het zich maanden later vaak nog goed te herinneren. Kenmerkend voor het verhaal van de literair adviseur is de aanwezigheid van verschillende betekenislagen. Wegeman wil er maar mee zeggen dat adviseren meer is dan het opstellen van 2x2 matrices en dan ingewikkeld gaan praten over de kunstmatige werkelijkheden van de 4 kwadranten. De literair adviseur moet dus niet lijden aan analysedrift. Hij moet het geheel beschouwen zoals het is. Voor degenen die nog niet zover zijn, geeft Wegeman op de traditionele manier 5 modellen voor het vertellen van verhalen. Allereerst is dat hyperboliseren. De literair adviseur vertelt het verhaal van de ander, maar dan in overdreven vorm, om zo duidelijk te maken dat als je het een beetje erger maakt, het verhaal ineens erg onwaarschijnlijk overkomt. Bagatelliseren, het omgekeerde van hyperboliseren, het juist kleiner maken van het probleem. Absurdiseren, het voorbeeld absurd maken, een rood neusje opzetten terwijl je vertelt. Allegoriseren, waarbij vooral gebruik gemaakt wordt van metaforen. En tot slot, eigen beelden en emoties. Raak je bijvoorbeeld verveeld, dan ga je je nagels schoonmaken of het telefoonboek lezen. Je toehoorder zal er direct op reageren. Op basis van gedrag kun je de essentie van de ander aan de orde stellen. Het zijn allemaal hulpmiddelen bij het literair adviseren. Esthetisch organiseren. De derde vorm is esthetisch organiseren. We belichten die hier kort, omdat we er later in het denken van Wegeman nog uitgebreid bij stil zullen staan. Wegeman is er namelijk van overtuigd dat mensen samen mooie dingen willen maken. Hij noemt dat hun collectieve ambitie. Hier volstaan we met het advies aan de consultant om zich geregeld af te vragen of de oplossing van een probleem niet in het opzoeken van de schoonheid kan liggen. Als mensen iets echt heel mooi vinden, zijn ze dan niet eerder geneigd iets te gaan doen? Er is weinig fantasie voor nodig om te veronderstellen dat Wegeman deze vraag ondubbelzinnig met ja beantwoordt. Volgens hem is de esthetische organisatie een aantrekkelijke proeftuin voor degene die gelooft dat je met elkaar meer kunt bereiken dan alleen. Die zich realiseert dat de genoegens van het samenspel voor de solist verborgen blijven. De esthetische organisatie is een oase voor de spelende mens die zijn ambities met anderen deelt en zich evengoed door hen laat inspireren. Ook het natlab van Philips was, toen hij daar werkte volgens Wegeman, niet meer en niet minder dan zo'n proeftuin voor de homo ludens. In zijn boek Provocatief adviseren citeert Wegeman onder meer uit een interview met een toetsenist tijdens North Sea Jazz in 2002. Als ik improviseer, denk ik niet meer. Nergens aan, leeg hoofd. Daarom is improviseren synoniem met inspiratie. En als inspiratie begint, stopt het rationele denken en verlies je gevoel van tijd. Oosters organiseren. De laatste vorm, oosters organiseren, is in Wegemans boek Provocatief adviseren op een bijzondere manier uitgewerkt. Deze paragraaf is niet zoals in al zijn boeken een lopend verhaal, maar meer een collage van citaten. Lao Tse en Boeddha komen we er vaak in tegen. Deze citaten worden afgewisseld met westerse citaten om het verschil duidelijk te maken in denken en af en toe voegt Wegeman zelf ook nog een interpretatie toe. Maar het doel van dit hoofdstuk is vooral de tekst te laten bezinken en er diep over nadenken. Dat in plaats van panklare oplossingen aanbieden. In tijden dat er geen crisis is, kan een onthaaste Oosterse blik voor een adviseur zeer louterend werken, luidt zijn theorie. Waarom? Omdat het Oosten per definitie respect heeft voor de mens. Veel van het Oosterse denken gaat erover om een goed mens te worden die in harmonie en evenwicht leeft met zijn omgeving. Het boeddhisme is daarvan een sprekend voorbeeld. Wegeman heeft het daarbij dus niet over hoe bijvoorbeeld Japanse bedrijven zijn georganiseerd. Dat is vaak heel rigide. Het gaat hem vooral om de zoektocht naar wat mensen willen en wat hen bindt. Wederom die collectieve ambitie waar we het nog uitvoerig over zullen hebben. Rijnlands versus Anglo-Amerikaans. Tot slot van dit hoofdstuk over Wegemans visie over management en advies staan we nog even stil bij het laatste hoofdstuk uit Provocatief Adviseren. Het heeft de titel meegekregen Terug naar de Rijnlandse werkcultuur. Wegeman haalt in dit hoofdstuk nogal uit naar de Anglo-Amerikaanse ondernemerscultuur. Letterlijk schrijft hij: mijn stelling is dat die ver-Amerikanisering niet deugt. Niet in het algemeen en niet in het zakenleven. De historie en cultuur van Europa zijn anders. Management is in de Amerikaanse opvatting een eigenstandige discipline die in dienst staat van de eigenaren van de onderneming. Zij hebben top-down agents aangesteld die het rendement van de organisatie als money-making machine moeten optimaliseren, ongeacht of daarvoor cola, computers of hutcovers gemaakt moeten worden. Waar het om gaat is dat de aandeelhouders tevreden zijn met hun rendement. De beloning daarvoor is een riante optieregeling en een verzameling andere leuke dingen van materiële aard. Helaas heeft het heigen najagen van die korte termijn beloning af en toe als lange termijn effect de ondergang van de hele onderneming. Dergelijk megalomaan egocentrisme vormt overigens zelden de reden voor het faillissement van een Europees bedrijf. Enron en WorldCom-achtige affaires kennen we hier gelukkig niet of nauwelijks. Einde citaat. Volgens Wegeman is er in de Anglo-Amerikaanse benadering nauwelijks nog respect voor vakmanschap. Als het maar oplevert, luidt het adagium. De organisatie is er vooral voor mensen binnenin de organisatie. Dan draait het om de vraag: als we nog meer verkopen, kan ik dan straks een nog grotere Porsche rijden? Wegeman vindt het een betrekkelijk ordinaire benadering. In het Rijnlandse model is de liefde voor vakmanschap er nog wel, betoogt hij. Daar is de organisatie er vooral voor de omgeving, voor de klanten en de burgers die plezier hebben van de dingen die binnen de organisatie gemaakt worden. In het Rijnlandse model is een organisatie ook niet louter een money-making machine, maar eigenlijk één grote speeltuin met veel publiek. Mooi wat ze daar doen, daar wil ik ook wel bij horen, zeggen ze dan. Of ik koop wat van ze, want dat helpt me, aldus Wegeman. In zijn boek Provocatief Adviseren zet Wegeman het Anglo-Amerikaanse en het Rijnlandse model nog even scherp naast elkaar. Op deze cd volstaan we met enkele kernpunten uit de lijst, waarbij we eerst de Anglo-Amerikaanse typering geven en dan de Rijnlandse werkcultuur. Wegeman zet dan tegenover elkaar: 1. Minimale staatsbemoeienis versus maatschappelijke consensus tussen werkgevers, werknemers en financiers. 2. Gericht op korte termijn winst versus lange termijn continuïteit. 3. De organisatie is een money-making machine versus organiseren is een noodzakelijk kwaad voor het realiseren van complexe producten. 4. De manager is een MBA, want manager is een vak. Tegenover de manager is een meewerkend voorman, want manager is geen vak. En tot slot 5. Avontuurlijk, spannend, gepassioneerd en mediageniek versus voorzichtig, overdacht, deugdzaam en saai. Om af te sluiten met het volgende citaat. Conclusie: het Nederlandse model is vlees nog vis. Het zwalkt door twee tradities. Dat fuzzy patroon een eigen naam geven, derde weg of Dutch disease, lost niks op. Het is immers niet ontworpen in de zin van bedoeld tot stand gekomen. Het is niet het gevolg van planned change, maar emergent ontstaan. Vraag is of we voldoende bestuurskracht kunnen mobiliseren om alsnog volledig voor één van de twee tradities te kiezen. De tijd dringt meer dan ooit.